Een wet maken of de grondwet aanpassen. Hoe doe je dat nou eigenlijk? Dit is De Wettenfabriek. Een podcast over, ja, wetten. Ik ben Kees Dorrestein en in 8 afleveringen leg ik je uit hoe wetten tot stand komen. In deze aflevering volgen we de reis van een wet. Van een idee tot de publicatie in het Staatsblad. En dat doen we onder andere met Wietse van der Woude, werkzaam bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Een wet begint met een idee. Een idee over wat er bijvoorbeeld moet veranderen in de samenleving.
En ook Paul Blokhuis, voormalig staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Ja, daar ben ik dwars voor gelegen van. Gast, het is een van de allerbelangrijkste elementen van het wetsvoorstel.
Onder hem is de alcoholwet tot stand gekomen. Want daar gaan we het over hebben.
Ja, wij zijn van de JOVD en wij zeggen nee. Wij willen gewoon bier. Bier! We willen bier zuipen.
En waar willen jullie dat dan?
Ja, overal.
De nieuwe alcoholwet ging op 1 juli 2021 in en moet helpen om problematisch alcoholgebruik in Nederland te verminderen.
Het kabinet vindt elke wet belangrijk, maar deze vind ik heel belangrijk in het licht van het Nationaal Preventieakkoord. En waarom vind ik dat belangrijk? Omdat je ziet dat bijvoorbeeld in de verslavingszorg, in Nederland zijn ruim 60.000 mensen afhankelijk van verslavingszorg. De helft daarvan is alcoholgerelateerd, dus dat is de hoofdleverancier van de verslavingszorg in Nederland. En wij weten ook steeds meer over de effecten van overmatig alcoholgebruik. Bijvoorbeeld diverse vormen van kanker. Voldoende aanleiding om wat te doen, op zijn minst aan de bewustwording.
Een van de nieuwe maatregelen? Geen hoge kortingen meer op alcoholhoudende drank.
Want 2 kratjes bier halen en er 1 betalen, dat kan vanaf 1 juli niet meer. Slijterijen en supermarkten mogen dan niet meer dan 25% korting geven bij de verkoop van drank.
Maar daar was niet iedereen enthousiast over.
Wij vinden dat eigenlijk onnodige overheidsinmenging.
Ja, vanaf 1 juli mag er niet meer worden gestund met bier. Wat vindt u daarvan? De bierprijzen.
Dat zou ik heel jammer vinden, meneer.
Waarom?
Omdat ik graag een blikje bier drink.
Ja, ik vind het wel je kinderen. Ja? Je wordt overal op ingekort.
Maar ja, waarvoor was hier nou een wet voor nodig? Kan de overheid de gevolgen van problematisch alcoholgebruik niet voorkomen door mensen goed voor te lichten?
Ja, we doen en-en. Toen wij plannen maakten om te investeren in leefstijl, hebben we natuurlijk ons oor te luisteren gelegd in de samenleving. En dan weet je dat bewustwording, campagnes bijvoorbeeld, heel belangrijk zijn. Maar dan weet je ook dat de beschikbaarheid van iets wat niet gezond is, dat heel bepalend is. Van waar kan je dingen kopen? En de prijs. Dat zijn hele belangrijke stuurinstrumenten. En ja, dan kan je tegen de brouwerijen zeggen, kun je bier misschien iets duurder maken. Maar zo werkt dat niet. Dan ben je als wetgever al snel aan zet.
De wetgever is dus aan zet. Maar hoe gaat dat? Wietse van der Woude legt uit hoe het wetgevingsproces in elkaar zit.
Een wet begint met een idee. Iemand moet een idee hebben. Een idee over wat er bijvoorbeeld moet veranderen in de samenleving. En zo'n idee ontstaat vaak op het ministerie. Maar dat hoeft helemaal niet te zeggen dat ze het daar helemaal zelf hebben verzonnen. Iemand anders kan ze dat idee aanreiken. Dat kunnen kritische kamervragen zijn, een krantenbericht. Dat kan een onderzoek zijn wat is verschenen. Of een internationale organisatie die ons iets aan de hand doet. Maar het begint wel met een idee. Je wil iets teweeg brengen. En daarvoor heb je dan regels nodig. En die regels worden op papier gezet.
Mijn naam is Ineke Plooi. Ik werkte lange tijd als wetgevingsjurist bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Zij schreef mee aan de nieuwe alcoholwet. Zowel aan de tekst van het wetsvoorstel als aan de toelichting op het voorstel, die we de memorie van toelichting noemen.
Ja, we hebben met ongeveer, denk 5 tot 10 ambtenaren aan deze wet gewerkt.
En eerder wie eerder toekomt, gewoon de inhoudelijke ideeën en het uitwerken, dat komt bijna allemaal op het konto van ambtenaren die met mij bij gesprekken zitten met derden, maar die veel meer gesprekken hebben met derden.
Als wetgevingsjurist schrijf je de artikelen en sowieso de toelichting bij de artikelen. En dan de beleidsmedewerkers schrijven de andere algemene stukken van de memorie van toelichting. En zij spreken ook heel veel mensen, dus zij spreken dan de mensen en dan neem jij die input weer mee.
Die input die zij krijgen en waar ik bij, en ik zit bij een deel van die gesprekken, zij maken veel meer van die gesprekken mee, die verwerken zij in ideeën die zij dan aan mij voorleggen in een nota. Zo van, wij stellen ons voor dat we de wet op die en die en die onderdelen gaan aanpassen. Wat vind je ervan?
Die input komt niet alleen uit gesprekken die ambtenaren voeren. De meeste voorstellen worden tegenwoordig ook aan het grote publiek voorgelegd.
Dat wil zeggen dat je dat concept van een wetsvoorstel, dat je dat openbaar maakt en ook vraagt om daar feedback op te geven. Die feedback kun je heel gericht vragen, bijvoorbeeld aan bepaalde instanties die belang hebben bij een wet. Bijvoorbeeld ook NGO's die bepaalde grondrechten bijvoorbeeld waarborgen. Maar je hebt ook de mogelijkheid van openbare internetconsultatie. En dan kan iedereen op internetconsultatie.nl gewoon kijken wat zijn de wetsvoorstellen die op dit moment in concept op de verschillende ministeries liggen. En ja, vind ik daar iets van? En wil ik daar een reactie op geven?
Paul Blokhuis houdt er wel van om veel met zijn ambtenaren te praten. Dus dat is inderdaad regelmatig voorgekomen. Bijvoorbeeld toen we de internetconsultatie hadden gehad. We aan hem hebben voorgelegd van nou deze input hebben binnengekregen. Wat wil je daarmee? En dan zegt hij nou dit wil ik wel, dat wil ik niet. En dan weet je weer hoe je verder moet.
Altijd een hele goede sfeer harmonie. En heel soms schuurpuntjes dat je dacht van moet het niet wat harder, moet het niet wat zachter. Maar in hele goede harmonie en tot het einde toe. En bij de behandeling van het wetsvoorstel zelf is de dynamiek echt op en top.
Goed, er is dan nu een voorstel geschreven. Maar wat is dan de volgende stap? Terug naar Wietse.
De volgende stap is de behandeling van de ministerraad. Het wekelijkse overleg van al onze ministers. De ministerraad moet het goed vinden dat een wetstraject wordt voortgezet. Dat is heel belangrijk, want in Nederland bestaat de wetgever uit de regering en het parlement. En de regering is dus meer dan een afzonderlijke minister. Dus ook andere ministers moeten een stem hebben over de vraag of een wetsvoorstel doorgaat. Ook omdat er misschien vanuit de belangen van andere ministeries ook nog andere aspecten een rol kunnen spelen. De ministerraad moet dat dus goed vinden.
Maar de regering bestaat niet alleen uit de ministers, ook uit de koning. Bemoeit hij zich nog met die wetsvoorstellen? Dit zei de koning er zelf over tijdens een werkbezoek aan de Tweede Kamer.
De politiek, de verantwoordelijkheid voor mijn functie ligt bij de minister, niet bij mij. Zo is dat sinds mid vorige eeuw geregeld. Dus ik ben er ja, persoonlijk bij betrokken, maar niet inhoudelijk bij betrokken op dat moment.
In het Nederlandse staatsrecht is de rol van de koning tegenwoordig vooral een ceremoniële rol. De regering bestaat in Nederland uit de koning en de ministers, maar de ministers zijn degene die bepalen welke wetsvoorstellen worden ingediend, welke worden bekrachtigd. Maar omdat de regering dus bestaat uit de ministers en de koning, zijn er wel verschillende stappen in het wetgevingstraject waar wel degelijk ook de handtekening van de koning moet worden geplaatst. En daarmee heeft de koning eigenlijk een soort procesrol.
Kijk, ik heb een functie in de staat als staatshoofd in het proces en ik heb een eigen mening. Die hoeven niet altijd hetzelfde te zijn. Maar als het proces correct gegaan is en het wetsproces correct gegaan is, dan zal ik daar een handtekening onder zetten.
Daarna gaat het voorstel voor advies naar de Raad van State. Om precies te zijn, het gaat naar de afdeling advisering van de Raad van State. Want de Raad van State heeft twee afdelingen. De Raad van State is namelijk ook de hoogste bestuursrechter in Nederland. Dat is een afzonderlijke afdeling. Die doen niet het wetgevingsadvies. Daarvoor hebben we de afdeling advisering.
En laat ik nou net iemand kennen die daar werkt. Lisanne Groen.
Mijn rol in de Raad van State is, ik werk bij de directie. Hè, dus de afdeling bestaat uit een aantal staatsraden. Dat is echt de afdeling advisering. En die worden ondersteund door een aantal wetgevingsadviseurs. Dat zijn er ongeveer 35. En ik ben er daar één van.
Nou, het advies van die afdeling advisering kan echt over van alles en nog wat gaan. Maar belangrijk daarbij is bijvoorbeeld hoe zo'n wetsvoorstel zich verhoudt tot hogere regelgeving. En dat kunnen internationale verdragen zijn, maar bijvoorbeeld ook het recht van de Europese Unie. Ook onze eigen grondwet. En wat ook een belangrijke rol speelt zijn aspecten van uitvoerbaarheid. Dus bijvoorbeeld kun je deze wet in de praktijk wel toepassen, maar ook doeltreffendheid. Dus lukt het met deze wet om nou het doel te bereiken wat je wil bereiken?
De minister of staatssecretaris reageert op dat advies in een nader rapport. Een brief aan de koning die dan samen met het wetsvoorstel naar het parlement gaat. En wat gebeurt er daarna met dat advies?
Het woord zegt het eigenlijk al, we geven advies. Hè? Dus het departement of de minister die moeten uitleggen wat ze met de adviezen van de afdeling advisering hebben gedaan. En als ze die niet gevolgd hebben of maar deels gevolgd hebben, moeten ze dat ook uitleggen. Dus nee, het is niet verplicht. Er is wel een verplichting om gemotiveerd weer te geven waarom bepaalde adviezen niet of maar gedeeltelijk worden opgevolgd. En die adviezen spelen hoe dan ook altijd een rol in de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel.
De alcoholwet is dus ook beoordeeld door de Raad van State. Had die nog een kritische noot te kraken?
Als ik het goed heb, heeft de afdeling daar een blanco advies op gegeven. En dat betekent dus dat er geen inhoudelijke opmerkingen waren en dat de afdeling heeft geadviseerd, nou, dien dit maar gewoon zo in bij de Tweede Kamer. En dat betekent dus dat het een mooi voorstel was en dat de wetgevingsjuristen zeer goed werk hebben geleverd.
En nu komt het bekendste gedeelte van dit proces. De behandeling door het parlement. Het wetsvoorstel wordt ingediend bij de Tweede Kamer en daarmee wordt het voorstel openbaar.
Wanneer de Tweede Kamer een wetsvoorstel behandelt, dan gaat dat schriftelijk en daarna mondeling. En de meeste mensen hebben vooral wel beelden bij dat laatste. Hè, die bespreking in de parlementaire zaal, hè, waar ministers het vuur aan de schenen wordt gelegd. Maar veel gaat ook schriftelijk.
En dan heb je het debat. En dat, ja, dat is een hele mooie dynamiek. Dan zitten er ambtenaren in het gebouw van de Tweede Kamer. En dat zijn de stille krachten op de achtergrond die Nederland niet ziet. Maar die op de achtergrond de antwoorden formuleren die ik in het debat ga geven. En als mensen wel eens een debat volgen, kunnen ze dat ook zien. Dan zit een bewindspersoon met een hele stapel papieren met antwoorden die hij echt niet zelf gemaakt heeft, maar de ambtenaren.
Ik vind Tweede Kamerbehandeling altijd heel leuk. Het is, ik trek altijd iets moois aan. Het is echt een beetje de kers op de taart van je traject. En het was even goed hard doorwerken om alle vragen te beantwoorden en te zorgen dat het allemaal klaar lag voor de staatssecretaris om zijn antwoorden ook weer uit te spreken. Maar het was wel heel leuk en het ging heel goed.
In het debat, als ik geïnterrumpeerd word, dan moet ik ter plekke antwoord geven. En meestal weet ik het wel, omdat je ook zoveel interactie hebt gehad met ambtenaren, ook in voorgesprekken. Ik wil echt alles snappen. Dat je wel weet van, nou, dit betekent dit, dit gaat hierover. Maar als er iemand komt met een of andere Europese richtlijn, waar ik bij wijze van spreken nog nooit van gehoord heb, dan zeg ik, mag ik daar later op in het antwoord op terugkomen?
Misschien goed om in tweede termijn.
Ja, ik zal in tweede termijn, want dit gaat echt mijn pet.
In het debat gaan de woordvoerders van de verschillende partijen dan met elkaar en de staatssecretaris in discussie over de vraag of de wet bijvoorbeeld wel gehandhaafd kan worden.
Nou, wij ondersteunen deze actie wel, maar hebben een aantal kanttekeningen bij van hoe ga je die handbaarheid en handhaving. En dat vraag ik, omdat ik graag daar de streefgetal voor wil zien, de visie die daarop zit en ook de evaluatie daarvan.
Ja, voorzitter, op ditzelfde punt, want GroenLinks is geen voorstander van het stunten met drankprijzen. En ik denk dat collega Dieters terecht de vraag stelt over de handhaafbaarheid van wat er nu in het wetsvoorstel staat.
En als Kamerleden het er niet mee eens zijn, dan kunnen ze voorstellen om het wetsvoorstel te wijzigen. Dat noemen ze een amendement. Ineke Plooi kijkt in ieder geval met veel plezier terug naar het debat over de wet.
En het was echt wel een mooie inhoudelijke wetsbehandeling. Er werden goede vragen gesteld. En veel amendementen ingediend, dat is als wetgevingsjurist ook altijd wel leuk. Daar heb je altijd gewoon wel weer wat werk aan. Dan kijk je ook even mee of het allemaal wel klopt en past.
De PVV-fractie, die had een amendement ingediend om een van de belangrijkste elementen uit het wetsvoorstel te slopen. Namelijk het stunten met prijzen ongedaan maken.
Voorzitter, het terugdringen van problematisch alcoholgebruik is prima, maar niet op deze wijze. De overheid mag voorlichting geven. De overheid mag gevaren benoemen. De overheid mag mensen helpen, maar deze maatregel gaat onze stap te ver. Prijsacties van alcoholische producten zullen straks gewoon tot het verleden gaan behoren.
Ja, daar ben ik dwars voor gelegen van. Gast, het is een van de allerbelangrijkste elementen van het wetsvoorstel. Dus zwaar ontraden, zo heet het dan in het Haagse jargon. En die heeft ook totaal niet gehaald, want er was helemaal geen draagvlak voor verder.
Amendement Janssen, 28 Romeins 1, PVV. Het amendement is verworpen.
Als een wetsvoorstel door de Tweede Kamer is,
het wetsvoorstel is met algemene stemmen aangenomen.
Dan gaat hij naar de Eerste Kamer.
De Eerste Kamer behandelt een wetsvoorstel eigenlijk op dezelfde manier als de Tweede Kamer, maar met één groot verschil. Het wetsvoorstel kan op dat moment niet meer veranderd worden.
In de Eerste Kamer was er nu eigenlijk helemaal geen debat over dit wetsvoorstel. Tot mijn verbazing hebben ze zelfs geen schriftelijke vragen gesteld. Ondanks dat het toch wel een groot wetsvoorstel was met veel punten. En de Eerste Kamer, in tegenstelling tot de Tweede Kamer, vergadert maar één dag in de week. Dus ze moeten wat meer kiezen. Maar het was wel fijn, want het scheelt ons dan ook wel weer heel veel werk. Maar tot mijn spijt heb ik nog nooit mondelingenbehandeling in de Eerste Kamer gedaan. Bij geen enkel wetsvoorstel wat ik tot nu toe heb gedaan. Dus dat vind ik, dat staat nog op mijn bucketlist.
Ik vond dat aan de ene kant jammer, want ik had ook wel dat inhoudelijk gesprek willen voeren met de Eerste Kamer. En aan de andere kant ook een compliment, want de Eerste Kamer vond kennelijk een prima wetsvoorstel waar ze zo'n klap op gaven. Dat heet dan een hamerstuk. Nou, dan moeten er nog wat plichtplegingen komen, want dan moet de koning zijn handtekening onder de wet zetten. En dan mag ik ook mijn handtekening eronder zetten. En dan is het officieel, dan kan die in het staatsblad.
In december 2020 was het moment daar. Toen stond de wet in het staatsblad. Maar hij ging pas 1 juli 2021 in.
Ja, eigenlijk treden wetsvoorstellen sowieso altijd alleen maar in werking op 1 juli of op 1 januari. Dus als we dan hadden gedaan, was het echt maar een paar dagen nadat het in Staatscourant of Staatsblad had gestaan. Dus dat was, ja, dat voor de mensen om zich daarop voor te bereiden was dat niet genoeg. We hadden ook veel gesprekken gevoerd met de supermarktbranche. En die gaven aan dat ze bijvoorbeeld al contracten hebben met brouwerijen over de promotieacties die ze gaan doen. Dus die zijn al echt ver van tevoren ingepland. Dus het vraagt dan voor hun ook een aanpassing van die contracten.
Zoals het behoorlijk bestuur betaamt, hebben wij gezegd, die tijd krijg je. En dat heeft ertoe geleid dat de wet uiteindelijk pas op 1 juli in werking is getreden. Ik denk dat de meeste luisteraars zich die datum vaag nog kunnen herinneren. Als ik even in herinnering roep, die plaatjes van Oost-Nederland, waar trekkers met hele grote trailers erachter met allemaal kratjes reden, die nog zeg maar 2 halen en betalen waren. Nog de laatste dagen dat dat kon, werden de honderden, zo niet duizenden kratjes vervoerd in de Achterhoek met de oude lage prijs.
Zelf heeft Paul Blokhuis met zijn team ambtenaren geen krat opengetrokken. Ook al was er wel wat te vieren, omdat het proces tussen hem en de ambtenaren zo soepel liep.
Ja, die interactie was perfect bij dit wetsvoorstel. Ging echt heel erg leuk en dan vier je ook een feestje met elkaar. We hebben geen borrel gedronken, maar wel een glaasje erop gedronken dat het zo mooi in goede harmonie is gegaan.
In de volgende aflevering van de Wettenfabriek maken we een uitstapje naar Brussel. Met onder andere Diederik Samsom praten we over de verschillen tussen Den Haag en Brussel. De impact van Europa op onze wetgeving en de vraag of we daar eigenlijk wel genoeg aandacht voor hebben hier. Wil je meer weten over wetten? Kijk dan op wettenfabriek.nl. Tot de volgende!